Jongeren, denken jullie wel eens na over de eeuwigheid, het eeuwige leven, die dingen? De rijke jonge man die we tegenkomen, die wel. Hij is met die dingen bezig, hij loopt met een vraag en hij gaat ermee naar de Heere Jezus. En hij zegt tegen de Heere Jezus, goede meester, wat voor goeds zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven heb? Het kan dus hè, dat we met die dingen bezig zijn. Dat is nodig. Maar hier zien we ook, deze rijke jonge man, die denkt over het eeuwige leven in termen van verdienen. Ik doe dit en in ruil daarvoor krijg ik van God wat anders, namelijk het eeuwige leven. Welke gedachten zitten erachter? De gedachte alsof God ons nodig zou hebben. Kom ik straks op terug. Daarna komen we Petrus tegen. Petrus, hij stelt ook een vraag aan de Heere Jezus. Matteüs 19, vers 27. Petrus heeft dat meegekregen van die rijke jonge man en hij zegt, ja zie, Heere Jezus, kijk eens naar ons, wij hebben alles verlaten. Die rijke jonge man niet, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? Wat zullen wij daarvoor krijgen? We hebben gedaan wat u tegen die rijke jonge man zei. Ook Petrus denkt over het koninkrijk van God in termen van verdienen. Ik doe dit en in ruil daarvoor, nou wat krijg ik, heren? Alsof God ons nodig zou hebben. Maar de Heere zegt tegen hem, zo wie alles verlaten zal hebben, en dan komt een opsomming, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Beërven gaat over erven. Een erfenis, die krijg je niet door te verdienen. Die krijg je gewoon of je krijgt hem niet. Maar een erfenis kan je niet verdienen. Erven is wat anders dan verdienen. Dus de Heere laat zien, nee, die verdiengedachte, daar is geen ruimte voor. En zo moet ook Petrus die verdiengedachte meer en meer afleren. Dus ook waar we de Heere kennen, ook na ontvangen genade, kan deze verdiengedachte zo ontzettend de kop opsteken. Zelfs zo dat we er helemaal weer in verstrikt raken. Dat we vastraken in die gedachte van het verdienen en de blik alleen maar naar beneden is en naar ons kunnen en de blik niet omhoog is, naar Jezus en het werk door hem volbracht. Die verdiengedachte, en die moet bij ons allemaal afgebroken worden. Vanavond voor het eerst afgebroken of vanavond opnieuw afgebroken worden. En zoals dat bij Petrus opnieuw nodig was. Dat is bij ons allemaal nodig. Dus we kunnen allemaal met dezelfde manier en oren gaan luisteren. We hebben dit nodig, allemaal. Zodat we het opnieuw of voor het eerst zien. Het is Jezus alleen, het is genade alleen. Nou, daarom gaat de Heer Jezus die gelijkenis vertellen. De tekst had ik al genoemd, Matteüs 20 vers 1. Thema, de gelijkenis van de genadige wijnboer. Twee gedachten, de omlijsting van de gelijkenis en als tweede de inhoud van de gelijkenis. Belangrijk punt van de gelijkenis wordt door de Heer Jezus verteld aan het begin van hoofdstuk 20, maar ook aan het einde van de gelijkenis. Zowel aan het begin als het einde lezen we over de eerste zullen de laatste zijn, laatste de eerste. En ook in vers 16 van hoofdstuk 20 zien we dat. Ik zei het eerste vers van hoofdstuk 20, dat is het laatste vers van hoofdstuk 19. En na dat vers, dus maar vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste, want. Dus dat belangrijke punt, dat wordt geïllustreerd in de gelijkenis die volgt. En dat belangrijke punt wordt aan het einde ook nog eens herhaald. Vele eerste de laatste, vele laatste de eerste. Dat klinkt voor ons misschien wat mysterieus. Als een raadsel. Vele laatste de eerste, vele eerste de laatste. Wat wil dat zeggen? Het is makkelijker dan we misschien denken. Het laat heel eenvoudig een omkering zien. Een omkering ten opzichte van wat wij zouden verwachten. En die omkering die hebben we ook gezien in dat gedeelte wat eraan vooraf gaat. En die rijke jongeling die met die vraag loopt. Wat voor goed zal ik doen opdat ik het eeuwige leven heb? En die rijke jongeling die netjes en naar alle geboden van God in het uiterlijke keurig leeft. Wat zouden wij van zo iemand zeggen? Wij zouden zo iemand een eerste noemen. In menselijke ogen is die rijke jongeling een eerste. Maar de Heere, hij waarschuwt als er geen leven met Jezus is, als er geen volgen van Jezus is, als er geen leven uit Jezus is, zal het juist een laatste zijn. En dan vindt er dus een omkering plaats die we naar onze menselijke maatstaven en verwachtingen niet bedacht hadden. Vele eerste de laatste, vele laatste de eerste. We zien dat ook als de Heere Jezus zegt, het is lichter, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat. En dat gaat niet over een poortje in een stadspoort, dat gaat echt over een naald voor als je kleding repareert of maakt. Dat is onmogelijk, jongens en meisjes. Een kameel door het oog van een naald. Een kameel, zo'n groot beest, daardoorheen. Dat kan niet. Maar de Heere zegt, dat kan misschien niet. Maar het is nog wel makkelijker dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Daar schrikken de discipelen van. En wij vanavond misschien ook wel. Een kameel door het oog van een naald. Onmogelijk. En zelfs dat is makkelijker dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Dan moeten we even ons verplaatsen in die Joden in die tijd. Hoe ze dachten over de rijke mensen. Een paar weken geleden toen ik over die gelijkenis van de rijke dwaas preekte, had ik al iets van uitgelegd dat het bij die mensen zo was. Ja, als je heel veel rijkdom had, dan was dat in hun ogen het bewijs dat God je gezegend had. Of dat is zichtbaar. En dat was het bewijs dat je wel rechtvaardig zou moeten zijn. Want waarom zou God je anders zo zegenen? Dus als een Jood aan rechtvaardige mensen dacht, dan gingen ze al heel gauw kijken naar de rijke mensen. Dat moesten wel de rechtvaardige mensen zijn, want bij hen zie je zo duidelijk de zegen van de Heere. En nu zegt de Heere van die mensen van wie die ze het hoogst hadden staan, wat volgens hen bij uitstek de rechtvaardige mensen zijn, van die mensen zegt de Heere, ja, het is makkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat die mensen het koninkrijk van God binnengaan. Dus dan begrijpen we die vraag. En van de discipelen, ja, wat zal ons dan geworden? Als zo'n rijke, zichtbaar bewijs van zijn rechtvaardigheid in hun ogen. Als zo'n rijke zo lastig binnengaat en wij die zo arm zijn. Hoe zouden wij dan binnengaan? En dat is maar één bevrijdend antwoord. En wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dat is het evangelie, dat de dingen die bij ons onmogelijk zijn, onze harde harten, mogelijk bij God. En God is gewillig. Hier zien we weer zo'n omkering, want die rijken waren dus in ogen van velen de eerste. Die moesten wel rechtvaardig zijn gezien al hun zegeningen. En ook in antwoord daarop laat de Heere zien. Vele eerste, de laatste, vele laatste, de eerste. Het gaat er in het koninkrijk der hemelen. In het koninkrijk van God dus anders aan toe dan wij met ons menselijke denken zouden verwachten. Dat botst dus met ons natuurlijke denken. Daarom kan het ook een worsteling geven. Die radicale omkering, vele laatste, de eerste, de laatste. Misschien worden we er wel boos van. En zo'n nette, rijke jonge man, voorbeeldig, keurige vent, gaat niet in als hij zo doorgaat. Straks die moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zien we weer die omkering ten opzichte van wat wij mensen met ons menselijke aardse denken zouden verwachten. Iemand die werkelijk geen vlieg kwaad heeft gedaan. Ten opzichte van zijn medemens en die het koninkrijk van God niet binnen kan gaan. En een ander, een moord, misschien wel 2, 3, 4, 5 moorden op zijn geweten, die het koninkrijk van God binnen gaat. Het kan zelfs zo zijn, om het schokkende van dit punt iets te illustreren. Het kan zelfs zo zijn dat de moordenaar uiteindelijk het koninkrijk binnengaat. En dat degene die vermoord is het koninkrijk van God niet binnengaat. Een tijdje terug las ik een boekje, Genade voor een moordenaar. Ging over iemand die een moord op zijn geweten had. In Engeland, een paar eeuwen terug. En daar was toen de doodstraf en hij kwam in de cel. En in die tijd is hij tot bekering gekomen. Er was één ding waar hij zo mee worstelde. Namelijk dat hij als het ware iemand de hel in heeft geduwd met zijn moord. Want het was iemand die in openlijke zonde leefde. En dat hij zelf dan, als moordenaar, de hemel binnen mag gaan. Hoe kan dat? Hier zien we, genade is zo radicaal. Genade staat totaal los. Totaal. Totaal los van ons menselijk verdienen, van onze menselijke inspanning, van onze menselijke voornemens, van alles van onszelf. Totaal los. En omdat het daarvan totaal los staat, kan het zijn dat een moordenaar uiteindelijk het koninkrijk van God binnengaat en dat het slachtoffer buiten staat. Zien we het? En dat genade echt totaal los staat van menselijk verdienen. En dat is enerzijds bevrijdend. Anderzijds is het vernederend en kan het ons ook boos maken. En we zingen uit volle borst van genade, Amazing Grace. En alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Maar dat betekent nogal wat. Alle roem uitgesloten. Alle roem. Dat betekent dat daadwerkelijk niets van mijzelf meetelt. Niets. Dat het er helemaal niet in meedoet. Dat niets van onszelf ons geschikter zou maken. Dat er niets is waarmee we de aandacht van God als het ware kunnen trekken. Zie mij toch keurig zijn, dan zal u zich toch wel over mij willen ontfermen. Nee, niets van onszelf doet mee. Dan kunnen we ons dus niet gaan vergelijken met onze medemensen en ons zo wat beter gaan voelen. Hè? Dat zit zo in ons en dan weten we ook wel wie we uitkiezen. En dan denken we, ja, ik ben de slechtste nog niet. valt toch wel mee. En dan gaan we ons vergelijken met hem of haar die het allemaal wat minder nauw neemt dan ons. En dan voelen we ons wat. Nee, alle roem is uitgesloten. Want als we naar elkaar kijken, om ons heen kijken, ons met elkaar vergelijken. Wat vergeten we dan? En dan vergeten we dat we met God van doen hebben. We staan voor Gods aangezicht. Zijn heilige maatstaf. Dat is de maatstaf waar langs ons leven gelegd wordt, waar het woord open gaat. We hebben met God van doen en wie van ons kan voor hem bestaan? In vergelijking met hem zijn we niets en hebben we niets. Ook al zijn we keurig, ook al zijn we netjes, ook al zitten we hier, ook al luisteren we thuis mee. Ook al zijn we hier voor de tweede keer, ook al zijn we in deze week bij alle activiteiten die er zijn en de gebedskring. Allemaal goed. Maar dat maakt ons niet geschikter, beter. Het is niet iets waarmee we naar God toe kunnen gaan. Nee, we staan voor Gods aangezicht en we kunnen voor hem niet bestaan. Onmogelijk in onszelf. God oordeelt ons niet in vergelijking met onze buren die het misschien wat minder nauw nemen. Maar hij oordeelt ons. En legt ons naast zijn heilige goddelijke maatstaf. Zien we dat we met God van doen hebben. En op die plek voor Gods aangezicht hebben wij niets. Er is werkelijk alle roem uitgesloten. Hoe braaf we ook zijn of hoe net we ook zijn. We kunnen in onszelf voor hem niet bestaan. Ook al zijn we naar menselijke maatstaven zo'n eerste. Zo'n eerste. Genade is rijk. Ja. Daar passen lofliederen bij. Ja. Maar genade is ook zo radicaal en gaat zo in tegen ons aardse, vleeselijke, menselijke denken en redeneren. En daarom kan het ook zo ergeren. Jongens en meisjes, willen jullie een voorbeeld van dat zo kan ergeren? Nou, denk aan die profeet, waarvan jullie misschien wel een liedje hebben geleerd. Jona, Jona, ga naar Nineveh, ik wil niet. En hij gaat uiteindelijk toch, nadat hij in de walvis, of in de vis terecht kwam, uitgespuwd, hij gaat naar Nineveh. En hij gaat er preken. Nog 40 dagen en Nineveh zal omgekeerd worden. En wat gebeurt er? Nineveh komt tot bekering. En Jona, hij voelt het aan en hij weet het. God gaat Nineveh niet meer omkeren. God gaat Nineveh sparen. En als Jona dat beseft, ja, dan zien we hem bij Nineveh en dan loopt hij als het ware met zijn vuist omhoog en is hij boos op God. Ik wist het gewoon, heren, dat u genadig was en dat gij groot van goede tierenheid was. Ik wist het gewoon, daarom wilde ik niet naar Nineveh. Ik zag het al aankomen. Heren, neem mij maar weg. Neem mij maar weg. Jona is zo ontzettend boos op de Heere. Omdat de Heere genadig is voor die goddeloze stad Nineveh. Die ook nog eens een vijand is voor het volk van Israël. Wat is die boos? Voorbeeld uit het Oude Testament. Dat genade kan ergeren. Voorbeeld uit het Nieuwe Testament. En die gelijkenis van die verloren zoon of verloren zonen. En dat die jongste zoon bij de vader komt en dat de vader hem omhelst en kust. En dat hij een ring aan zijn vingers krijgt en dat de vader een feestmaal organiseert. En zoveel vreugde is. Ja, dan zien we die oudste zoon en die zegt, wat is hier aan de hand? En die oudste zoon die wordt boos. Wat wordt hij boos? Omdat de vader genadig is. Genade kan ook zo ergernis geven. En misschien worstelen wij er ook mee. De eerste, de laatste, de eerste. Iemand die zo zijn best doet en dan de laatste. En de laatste is dan niet ingaan. Is dat wel rechtvaardig? En misschien worstelen we met die vraag. Al de Heere gaat in deze gelijkenis laten zien dat hij daarin geheel rechtvaardig is. Dat hij daarin geen onrecht doet. En dat hij zowel genadig als rechtvaardig is. Vijf dingen die de gelijkenis laat zien over de wijnboer. En de wijnboer, de heer des huizes met een wijngaard, laten we hem de wijnboer noemen, die staat symbool voor hoe de Heer is. Dus willen we zien hoe de Heer is, en kijk naar hoe die wijnboer is, daar zien we iets, daar leren we iets, daar toont de Heer ons hoe hij is. En niet zomaar, maar opdat wij het allemaal vanavond van hem verwachten. Als eerste, de wijnboer is royaal. Want als hij 's ochtends vroeg naar de markt gaat, dan spreekt hij met die arbeiders van het eerste uur af dat ze 1 penning zullen krijgen voor een dag werken. En 1 penning, dat zegt ons niet zoveel. Is dat veel of is dat weinig? Nou, dan moeten we kijken naar het uurloon of het loon in die dagen. Wat was nou een gebruikelijk loon? En dan was het zo dat voor geschoolde arbeid, waar je een vak hebt geleerd, en dat voor geschoolde arbeid 1 penning voor 1 dag stond. Maar deze arbeiders die in de wijngaard aan de slag gaan, en dat zijn geen geschoolde arbeid, althans, ze doen geen geschoolde arbeid. En ze krijgen toch die 1 penning. Ze krijgen dus een royaal loon. Ze krijgen dus uitbetaald alsof ze geschoolde arbeiders zijn en alsof ze geschoold werk doen, terwijl ze dat niet doen. Royaal loon dus. Dus als er straks het mopperen is, murmureren, en dan is het niet omdat ze onderbetaald zijn. Dan is het niet omdat de wijnboer aan die arbeiders van het eerste uur, ja, toch wel flink karig heeft betaald. Een beetje uitgeknepen. Nee, royaal betaald. Nou, zo is de Heer. Hij is royaal. Goed, gaarne vergeven. Van grote goede tierenheid. Als tweede, de wijnboer is barmhartig. Want jongens en meisjes, hoe vaak zien we die wijnboer op de markt? En we zien hem 's morgens om 9 uur, we zien hem 's morgens om 6 uur en om 9 uur, dat is al 2 keer. We zien hem 's middags om 12 uur, we zien hem 's middags om 3 uur en we zien hem ook nog 's middags om 5 uur. Ja, als de werkdag bijna voorbij is, nog maar 1 uur. 5 keer zien we hem op de markt. Nu vragen we ons af, ja, waarom dan? 5 keer. En zelfs dan 1 uur voordat de werkdag voorbij is. Waarom? Misschien denkt een van de jongeren, nou, dat zal natuurlijk zijn zoals dat bij mij ook is op het werk. Dat je in de horeca werkt en ja, als het mooi weer is, dan is het extra druk en dan zijn er extra mensen nodig. Maar zo is het in de wijngaard niet. Er zijn niet ineens meer druiven. We lezen ook niet van heftig noodweer dat er aankomt en dat snel al die druiven binnengehaald moeten worden. Daar lezen we niks van. Die wijnboer is ook niet dom, hè, dat hij zich telkens vergist en weer gaat. Oh, foutje, ik heb nog meer nodig, nog een keer. Nee, die wijnboer kan gewoon bedenken hoeveel arbeiders hij nodig heeft. En dan kan je heel simpel uitrekenen, eenmaal als ervaren wijnboer aan het begin van de dag. Dus ook dat is het niet. En misschien dat je dan nog 1 keer extra naar de markt gaat om even wat extra vaart erin te zetten, maar 5 keer en zelfs om 5 uur 's middags nog. Wij zouden zeggen, dat slaat nergens op. Te 11 uren naar de markt. 5 uur 's middags. Voordat je die arbeiders bij elkaar hebt. Voordat je met elkaar naar de wijngaard bent gegaan. Voordat je ze hebt uitgelegd wat ze moeten doen. Voordat ze aan de slag zijn. Nou is het minstens 4:15 als het niet 5:30 is en 6:00 is de werkdag voorbij. Dus hoe lang zijn ze dan bezig? Waarom? Uiterst opmerkelijk dus. En dat zien we. Dit is uiterst opmerkelijk. Dit is niet normaal. Nou, dan wil de Heer ons er dus iets mee laten zien. Het is immers een gelijkenis. Wat wil hij daarmee laten zien? Als we zo die gelijkenis lezen, beluisteren en die wijnboer tot 5 keer toe naar de markt zien gaan en zelfs om 5:00 'smiddags, zou het dan zijn dat die wijnboer die arbeiders echt nodig heeft? Als we straks zien dat hij 1 penning geeft, ook aan die laatste, zou het dan zijn dat de wijnboer die arbeiders echt nodig heeft? Of zou er misschien iets anders aan de hand zijn? Waarom gaat die wijnboer naar de markt? Niet omdat hij de arbeiders nodig heeft. De wijnboer gaat naar de markt omdat de arbeiders hem nodig hebben. Zien we dat? De wijnboer gaat naar de markt omdat de arbeiders hem nodig hebben. En zo is het met de Here en met ons ook. Wij hebben allemaal de Here nodig. Wat een dwaasheid. Dat er bij ons in het hart die gedachte is dat God ons wel nodig zou hebben. Dat hij wel zou zitten te wachten op onze zogenaamd goede werken. Wat denken we klein over God? Waar we denken dat God ons nodig zou hebben. Wat denken we groot over onszelf? Waar we denken dat God ons wel nodig zou hebben. En waar wij klein denken over God, en dat is de zonde van ons aller hart. En waar we groot denken over onszelf, gaat ook ons allemaal aan, alsof hij ons nodig zou hebben. Daar is er alle ruimte voor dat denken in termen van verdienen, voor die verdiengedachte. Die verdiengedachte heeft alles te maken met dat we groot denken over onszelf en dat we zo klein denken over God. Daar heeft die verdiengedachte mee te maken. Want waar we groot denken over onszelf, waar we klein denken over God, alsof hij ons nodig zou hebben, ja, dan kan de ruilhandel beginnen. Als God ons nodig zou hebben, ja, dan kunnen we als het ware een deal met God maken. Zo is het toch? Ook in het leven. Als mensen iets van ons nodig hebben, dan biedt dat mogelijkheid voor een deal, voor een goed onderhandelingsresultaat. Als God ons nodig zou hebben, en dan zou het kunnen zijn, ik doe dit, ik doe dat en in ruil daarvoor krijg ik het eeuwige leven. Dan stellen we als het ware ons eigen contract met God op. Ik ga naar de kerk, ik lees in de Bijbel. Blijkbaar heeft God dat nodig, dan krijg ik het eeuwige leven. Gemeente, wat zijn wij grote dwazen. Wat een dwaze gedachte die toch in ons hart leeft. Alsof wij met ons bidden, met ons Bijbel lezen, met ons naar de kerk gaan, iets zouden kunnen verdienen. Zien we dan niet dat het de barmhartigheid van de Heer is, dat hij zijn woord aan ons geeft. Dat hij met ons te maken wil hebben. Dat hij tot ons spreekt. Dat hij kerkdiensten geeft. Dat hij geeft dat we tot hem mogen naderen in het gebed. Dat is zijn goedheid. Wat een absurditeit dat we denken dat er iets mee te verdienen zou zijn. Het is zijn goedheid. Hij wil omgang met ons. Die grote, goede God wil met mij te maken hebben. En wij dan maar denken, ja, als ik daarop inga, dan ben ik goed. Nee, het is zijn barmhartigheid dat hij opzoekt. Het is zijn liefde. Daar valt toch niks mee te verdienen? En ook als we uiterlijk leven naar Gods geboden, daar valt er ook niks mee te verdienen. Dat is toch ook wat de Heere als schepper zo van ons eist. En waar we dat volmaakt zouden doen, wat niet het geval is. Ja, dan is het precies wat de Heere vraagt, maar daar valt niks mee te verdienen. Dwaasheid. Zien we het? En hoe zalig worden door verdiensten, die vraag van die rijke jonge man, wat zal ik voor goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb, zien we dat het een doodlopende weg is. Zien we de dwaasheid ervan. En zien we de dwaasheid van ons hart. En hoe dat werkt in ons hart, dat we zoveel te groot over onszelf denken en zoveel te klein over God. Dat we denken dat God ons nodig zou hebben en dat we zo denken in termen van verdienen. Nou, wat is dan nodig? En wat is het medicijn daartegen? Dat is maar één medicijn. En dat we God leren kennen. En waar we God leren kennen, ook onszelf leren kennen. En hoe leren we God kennen? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Door Jezus alleen leren we God kennen. Door Hem alleen. Hoe leren we God kennen? Hoe leren we onszelf kennen? Kijk naar Golgotha. Naar de gekruisigde Heere Jezus. En daar zien we wat de heiligheid van God van ons eist. Daar zien we de ernst van onze zonde. Daar schittert ook de barmhartigheid van de Heere dat Hij in een lam voorziet. Daar wordt ons getoond hoe de Heer is, genadig en rechtvaardig. En wordt ons getoond wie we zelf zijn. Ik heb die vloekdood verdiend. Zo ernstig is het gesteld met mijn zonde. Ook al ben ik nog zo keurig, nog zo netjes. Ik heb het verdiend. God heeft ons dus niet nodig. We hebben Hem nodig. Dat betekent niet dat God onverschillig is. Als we zien dat God ons niet nodig heeft, betekent dat niet dat God onverschillig is over onze zaligheid. Nee, want de Heere zegt ook, er is één naam onder de hemel gegeven door welke we moeten zalig worden. Dus het is niet vrijblijvend van, nou kijk maar wat je met mijn zoon doet, wel of niet. Nee, moeten zalig worden. Hij heeft ons behoud op het oog. Dus Hij is niet onverschillig. En zo moeten we daar niet naar luisteren. Maar God heeft ons niet nodig. We hebben Hem nodig. En God heeft ons niet nodig. En daar bedoel ik zo, en dat als één van ons, en misschien is het op dit moment zo, als één van ons zonder God leeft en zonder God door zou leven, zou God daar geen schade aan lijden, als het ware. Nee. Als één van ons zonder God doorleeft, dan lijden wij als mens wel schade. Grotere schade kan niet. Dus wij hebben God nodig. En niet andersom. Jongens en meisjes, jullie hebben God nodig. En ik heb God nodig. En de ouderen en de opa's en oma's, ze hebben God nodig. Wij allemaal hebben God nodig. Maar we hebben totaal niks verdiend. We hebben God helemaal niks aan te bieden, maar we hebben Hem wel nodig. En waar we dat zien, dan kunnen we het alleen nog maar van zijn goedheid en van zijn barmhartigheid hebben. Als derde, en we gaan ook naar een slot. De wijnboer heeft er vreugde in om zich over de laatste te ontfermen. Want wie zijn die arbeiders die om 5:00 's middags nog op de markt staan? En dat zijn zij die de laatste zijn. Niet alleen in de tijd, maar ook de laatste in de kwaliteit. Want ze stonden daar en telkens als er mensen kwamen, liepen ze langs hen heen. Want ja, blijkbaar waren ze niet sterk genoeg, of ze waren te oud, of ze zagen er zwak of ziek of misselijk uit. De laatste in de kwaliteit, als het ware. Niemand zag brood in hen. Maar hier zien we, de wijnboer heeft er vreugde in om zich over de laatste te ontfermen. Ja, God heeft daar vreugde in, om juist aan hen zijn genade te bewijzen. Want het onedele van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. En daarin, waar de laatste de eerste worden, daarin schittert zijn genade. En daarin schittert het duidelijkst dat het genade, genade alleen is. Als vierde, de wijnboer schenkt wat nodig is. Het is het einde van de dag en Deuteronomium vertelt ons dat dan de eigenaar het loon aan zijn dagloners moet uitbetalen. Waarom? Omdat zo'n dagloner anders niet te eten heeft. Dan kan er geen eten kopen, want hij krijgt elke dag uitbetaald en dat is een afhankelijke positie. Als hij dat loon niet krijgt, dan moet hij het een dag zonder eten doen. En als dat een paar dagen gebeurt, dan is dat de hongerdood samen met zijn gezin. Dus wat als die wijnboer en die arbeiders die om 5 uur 's middags begonnen zijn, die dus maar 1 uur van de dag werken, nog niet eens waarschijnlijk, als hij die arbeiders 1/12 van hun penning zou geven. Hij gaf die van het eerste uur 1 penning en dan die 1/12 van die hele dag gewerkt hebben, als hij daarvan 1/12 van een penning zou geven. Hoe zou het dan met die arbeiders gaan? Dan zouden ze naar huis gaan. Dus 1/12 van een penning hebben ze ook maar 1/12 als het ware van een brood. En heeft het gezin 1/12 van een brood. Ze hebben tekort. Ze hebben gebrek. Hier zien we dat de wijnboer zo is dat hij schenkt wat ontbreekt. Dat heeft hem bewogen om telkens weer naar de markt te gaan. Om uit te delen wat die dagloners ontbreekt. Die behoeftige dagloners die niets hebben als de wijnboer niet schenkt. Ja, dat is de Heere die schenken wil. Jongens en meisjes, jullie kennen Psalm 81. Opent uw mond, die schenken wil wat ons ontbreekt. Zo is de Heere. Als vijfde en nu echt als laatste. De wijnboer is genadig en rechtvaardig. Die arbeiders van het eerste uur ontvangen zoals afgesproken 1 penning. Royaal loon zagen we. Maar ze hebben ook wat anders gezien. Ze hebben gezien dat die van 5 uur 's middags dat die ook 1 penning hebben gekregen. En wat is er toen gebeurd? Ze zijn boos geworden. Niet omdat ze te weinig kregen, maar omdat anderen te veel kregen in hun ogen. Niet omdat de wijnboer gierig is, maar omdat hij genadig is. Daarom opstand, boosheid vanwege Gods genadige manier van werken. Wat gaat er mis? Wat hadden die arbeiders van het eerste uur het liefst gezien? Die hadden het liefst gezien die van 1 uur 1 penning bij 12 uur 12 keer 1 is 12 penningen. Dan hadden we ze niet gehoord. Maar ze hadden zelf royaal loon ontvangen. Wat gaan ze doen? Ze gaan met dat royale loon, ze gaan met genade rekenen. Dat is eigenlijk wat Petrus ook deed. En wat Petrus deed door te zeggen, wat zal ons dan geworden? Wij die alles verlaten hebben, wat zullen we daarvoor krijgen? Daarom sprak de Heer deze gelijkenis tot Petrus en die andere discipelen. Als waarschuwingsgelijkenis. Niet met genade gaan rekenen. Want vele eerste de laatste, vele laatste de eerste. Op het moment dat we gaan rekenen met genade, is het geen genade meer. Dan denken we weer in termen van loon en van verdiensten en alsof God ons nodig zou hebben. Dan zijn we weer kwijt wie we zelf zijn. Die behoeftige dagloner, die niets heeft als de genadige wijnboer niet roept om hem te volgen naar de wijngaard. Ja, we zien, de Heere is genadig. En als hij genadig is, is hij daarin niet onrechtvaardig, want het is allemaal van hem. En zouden we boos zijn omdat de Heere goed is? Dat is de vraag die de wijnboer stelt. De Heere, hij is recht in al zijn weg en werk en zijn goedheid, dat zien we zo duidelijk in deze gelijkenis, kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Amen.